Gemeente de Mich, de kerkraad maakt u met droefheid het volgende bekend. Donderdagochtend heeft de Heer uit ons midden weggenomen zuster Eigje Liedewij Bor Pelikaan. In de leeftijd van 81 jaar. Aanstaande dinsdagavond is er gelegenheid om de familie te condoleren. Van 7 tot 9 uur 's avonds in de benedenzaal van onze kerk. Aanstaande donderdag zal de rouwdienst worden gehouden in ons kerkgebouw. Die begint om 10:30. En aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Schelderstraat. Dit zo de Heere wil en wij leven. En in verband met dit overlijden willen we samen nu eerst zingen uit Psalm 73. Het 12e vers, woorden die voor onze zuster Bor van grote betekenis zijn geweest. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Dat is het 12e van Psalm 73. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En daarna zingen we uit Psalm 78, het 35e vers. Daar, dat is dus Sion, daar bouwde de Heere als hoogte zijn muren, zijn heiligdom dat de eeuwen zou verduren. En wat er verder volgt, en daarna de schriftlezing uit 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13. 1 Samuel 16, de versen 1 tot en met 13 lezen wij nadat we gezongen hebben Psalm 78 vers 35 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeres Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Toen zeide de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw hoorn met olie, ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï den Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden. Toen zeide de Heere, neem een kalf van runderen met u en zeg, Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. En gij zult Izi ten offer nodigen, en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven, dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad, bevende hem tegemoet, en zeiden, is uw komst met vrede? Hij dan zeide, met vrede. Ik ben gekomen om de Heere offeranden te doen. Heiligt u en kom met mij ten offer. En hij heiligde Izi en zijn zonen, en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde, toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel, zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijner statuur. Want ik heb hem verworpen, want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Izi Abinadab, en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Izi Samma voorbij gaan. Doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Izi zijn zeven zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Izi, de Heere heeft deze niet verkoren. Voort zeide Samuel tot Izi, zijn dit al de jongelingen? En hij zeide, de kleinste is nog overig. En zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Izi, zend heen en laat hem halen. Want wij zullen niet rondom aanzitten, totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodaardig, witschade, schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem. Want deze is het. Toen nam Samuel den oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broeders. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte dat we gelezen hebben. 1 Samuel 16. Het hele gedeelte eigenlijk, dus ik lees het eerste en het twaalfde vers. 1 Samuel 16 vers 1. Toen zei de Heere tot Samuel, hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb, dat hij geen koning zij over Israël. Vul uw horen met olie en ga heen, ik zal u zenden tot Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Toen zond hij heen en bracht hem, hij nu was roodachtig, mitsgade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heere zeide, sta op, zalf hem, want deze is het. Willen wij samen de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij voorbeden voor de rouwdragende familie Bor. Voor zuster Rijken Drogendijk, die in het zorghotel Aafje verblijft. Voor zuster W. Boer Bunk in de Fontein te Bos en Duin. Langdurig zieken, vanmiddag de kerkelijke vergadering die aanstaande vrijdag in Rijnsburg zal gehouden worden. En ook de geslaagden en herkansers van examens zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, schepper van al wat is. Als uw schepselen komen wij tot u. En erkennen daarmee dat gij de bron zijt van ons leven. Die ook ons leven onderhoudt en dat regeert. Wij zouden er niet zijn, Heere, als u uw handen van ons zoudt aftrekken. Maar u hebt in de voorzienigheid van uw genade nog op ons neer willen zien. En ons elke dag voorzien van alles wat wij nodig hebben, lichamelijk en mentaal. En u geeft u ook deze dag wat wij geestelijk nodig hebben. En als er iets is, Heere, wat dat geestelijke kenmerkt, wat uw daden kenmerkt, dan is dat toch dat het alles uit uw welbehagen gebeurt. Alles vanuit uw eeuwige raad. Het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar des ontfermende Gods. Daar getuigt ook de geschiedenis van David van. Wiens leven wij willen gaan overdenken met uw hulp en genade en geest. En het wacht alles, Heere, op uw zegen, op uw geest die het woord allereerst openbaart en verklaart aan uw knecht die het woord heeft te brengen. Zodat er de zin en mening van uw geest mag zijn. Zodat de boodschap die gij in dit woord hebt neergelegd mag worden opgediept, mag verstaan worden, mag worden verkondigd en door uw geest mag worden toegepast aan harten. Heren, dan is het wel onze taak en onze verantwoordelijkheid om ons daarop voor te bereiden en om te luisteren, ons in te spannen met meer dan gewone inspanning voor de dagelijkse dingen, maar met heilbegeerte in onze ziel, opdat we verstaan mogen wat u tot ons te zeggen hebt met die gedeelten die we gaan overdenken. Dat we niet denken dat we het al zullen weten en min of meer al een preek in gedachten zullen hebben voordat wij de tekst gaan beluisteren, maar dat wij die eerbiedige Samuels gestalte mogen kennen. Spreek, Heere, wat uw knecht hoort. Heere, daar hebben wij een hart voor nodig. Niet ons eigen hart, niet dat dode hart van nature, want daar ketst uw spreken zo op af. Daar zal dat woord ook geen enkele kracht doen. Maar we hebben dat nieuwe hart nodig, dat ook David eenmaal had gekregen. Dat nieuwe hart door u vernieuwd, door u verbroken, door u geheeld, door u verzoend met God. Heere, geef dat wij dat nieuwe hart zouden mogen ontvangen, opdat, zo zegt ook een profeet, wij een walging van onszelf zullen hebben, over onze daden die niet goed zijn, ons voor u verootmoedigen leren en ons gaan, en diep gaan beseffen, Heere, dat wij zonder u niet zijn, dat we zonder die grote herde der schapen verloren zijn, omdat we niet opgewassen zijn tegen die doodsvijanden die niet ophouden ons aan te vechten. De duivel, de wereld, ons eigen boze vlees, de zonde en zoveel vijanden meer die dan weer met geweld en dan met list ons bestrijden. Heere, was die grote, die goede herder er niet, dan zouden uw schapen verloren zijn. En laten zij daarom ook die genade mogen kennen en ook, Heere, die in het gemis lopen, met die behoefte in onze harten naar de kerk gekomen zijn, om ook in ons hart te mogen horen, deze is het. Dat we op hem mogen wachten totdat hij ons verkondigt, totdat hij ons geopenbaard en verklaard wordt in het hart. En dat we gaan beseffen, dat was hij er niet, die grote koning der kerk, die de duivel en zijn ganse rijk overwonnen heeft, die de wereld overwonnen heeft, die het vlees gekruisigd heeft en die de zaligheid bewerkt heeft, was hij er niet. Dan waren uw schapen ten dode opgeschreven. Heere, schenk ons zo die zegen die wij nodig hebben in spreken en luisteren. Nou, dat u weet wat we nodig hebben, of wij nog onbekeerd hier in het leven lopen en zoveel gevaar lopen dat wij in de eeuwigheid in de duisternis terechtkomen, of dat we nu door uw geest zijn opgezocht en dat gemis in ons hart is gewerkt, maar dat we niet weten waar hem te vinden die onze ziel kan redden van de dood. Of dat we die genade in aanvang mochten leren kennen. Heere, zou u met uw geest ons een bezoek willen brengen en uw woord willen toepassen aan ons hart. Zegent u ons zo in ons samen zijn tot eer van uw grote en heilige naam. Hier in de kerk of elders waar we meeluisteren, thuis, in een verzorgingshuis of misschien vanaf een vakantieadres. Zie op ons in gunst van boven, Heere, en wees ons genadig. Terwijl we u ook bidden voor elkaar, ook als we in rouw zijn. Deze ochtend, Heere, moest worden afgekondigd dat onze zuster Bor afgelopen donderdag het tijdelijke met het eeuwige mocht verwisselen. Zij mocht ingaan in de vreugde des Heeren. Wie ze in haar leven heeft mogen leren kennen, niet vanwege iets in haar. Het was uw welbehagen, Heere, die haar opgezocht heeft, die toch midden in de wereld leefde. Die eigenlijk niet opgevoed was bij uw woord, maar u hebt haar opgezocht, u hebt haar rechterhand gevat. En ze heeft samen met haar man vele jaren mogen dienen, ook in uw koninkrijk, in het evangelisch centrum in Gent. Ze heeft kinderen mogen krijgen en kleinkinderen. En Heere, wij zijn verdrietig vanwege haar overlijden, maar niet bedroefd zoals degenen die geen hoop hebben. Want dat mocht toch ook duidelijk zijn uit haar leven, al kende ze veel strijd, tot op het laatst toe eigenlijk. En was er toch altijd nog de vrees. Ik vrees dat ik nog alles mis en dat mijn werk geen waarheid is. Maar u hebt het toch willen bevestigen, heren, en er is een koninklijk afscheid geweest afgelopen woensdagavond vanuit uw woord. En uw geest was zo merkbaar aanwezig. Heren, en nu is zij niet meer. Haar stem wordt niet meer gehoord en ze zullen haar niet meer zien. Maar ze mag nu eeuwig zingen van uw goede tieren heen. En laat dat een troost mogen zijn voor onze broeder Bor, met zijn kinderen en kleinkinderen, ook in deze week van rouw en van verdriet. Nu het gemis zo moet worden ingeleefd en ook straks op de dag van de begrafenis, als het afscheid dan echt definitief zal zijn. Maar heren, dan mag er toch ook iets zijn van dat verlangen om met elkaar straks eeuwig u groter mogen maken, waar u alles zult zijn en in allen, niet als in man en vrouw, maar waar gij als in één groot volk, de eeuwige koning, zal geprezen worden. Heere, laat deze spraak in het midden van de kring van de familie en ook in de kring van de gemeente, ook van Poederooien en ook van Gent, al degenen die haar gekend hebben, tot jaloersheid mogen verwekken, om ook dat te mogen kennen wat zij heeft beoefend. Zegent u zo dit sterven aan ons aller hart. Wij bidden u, Heere, voor de zieken, voor zuster Rijken die in het zorghotel Aafje verblijft. Heere, gedenk haar in haar omstandigheden van hoge leeftijd, van ziekte, die haar krachten langzaam maar zeker heeft afgebroken. Gedenk aan haar in haar mentale gezondheid en al dat zorgen en al het tobben. Heere, u kent haar volmaakt. Heere, zou u daardoor willen heenbreken. En daar bidden we u ook voor zuster Boer Bunk, die ook met die mentale zwakheid in Bos en Duin verblijft. Wat zijn het toch ingewikkelde, moeilijke omstandigheden als wij psychisch zwak geworden zijn. Heren, wordt zo weinig begrip getoond. Er kan zo weinig worden ingeleefd als we niet weten wat dat is. Maar heren, u zegt bij monden van ook David, met mijn zuchten en mijn zorgen ben ik niet verborgen, dat gij alles ziet en weet. Laat dat de ervaring mogen zijn van zuster Rijken en van zuster Boer, met al degenen die hen omringen en die ook met diezelfde zorgen lopen. Gedenk de langdurig zieken, gedenk allen die op wat voor wijze dan ook met de zwakheid en de broosheid van hun lichaam of geest in aanraking komen, gehandicapten, verstandelijk, lichamelijk of meervoudig, die thuis wonen of elders worden verzorgd of wonen, gedenk ze allen, heren, in uw gunst en in genade. We bidden u voor hen die kruisen hebben te dragen. Sommigen zijn zeer zwaar, heren, als het gaat ook over een andere geaardheid of worstelen met een identiteit. Als het gaat over het alleen gaan in deze wereld, als het gaat over de zorgen binnen het huwelijk of het gezin, als het gaat over zorgen in het maatschappelijke leven, als het gaat over zorgen in het kerkelijke leven, heren, ontfermt u zich over een ieder. Gedenk de kinderen in de kerk, ook de kleintjes die nog niet mee kunnen, of de kinderen die nog verwacht worden. Ontfermt u zich, heren, over het opkomende geslacht, de jongeren. Heren, laat uw aangezicht over hen lichten en breid uw vleugelen genadig over hen uit. Zie op ons zo in genade neer, heren, en help ons in spreken en luisteren. Bewaar ons ook voor het last hebben van de warmte, maar geef, heren, dat wij verwarmd mogen worden door uw geest, die in onze harten zou kunnen en mogen werken met uw woord. Vergeef u genadig onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij op Psalm 89, de versen 9, 10 en 15. 89 vers 9, gij hebt wel eer van hem, dien gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Het tiende, mijn hand zal hoe het ook gaan hem sterken dag en nacht. En het vijftiende, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 9, 10 en 15 van Psalm 89, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. het amen van de prediking zingen wij Psalm 8 en daarvan het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij in hem in zoveel gunst gedenkt en s mens zijn zoon uw teerste liefde schenkt? Dus het vierde van Psalm 8, wat we straks na de prediking met elkaar willen zingen. De komende tijd, gemeente, willen wij samen met Gods hulp gaan luisteren naar wat de Heer in zijn woord geopenbaard heeft over David, de zoon van Isaï, koning van Israël. En hoewel het een van de meest bekende personen is uit de Bijbelse geschiedenis, heb ik daar zelf nog nooit een serie preken over gehouden. Maar ik wil dat nu met Gods hulp en onder de bediening van Gods geest proberen te gaan doen. En ook een beetje als tegenhanger voor de Dordtse leerregels die we dus 's middags behandelen. Dat gaat natuurlijk over een onderwerp dat niet altijd even gemakkelijk is, dat niet altijd goed begrepen wordt en daarom als een soort tegenhanger een prediking over historische stof. Dat kunnen de kinderen ook wat makkelijker begrijpen en vanzelf de ouderen dan ook, hoop ik. Al moeten we dan bij ook niet denken, oh, dat leven van David, dat ken ik wel. En dat we eigenlijk van tevoren al invullen hoe de preek zal zijn of zou moeten zijn. En dat het ons een soort misschien gaat vervelen dat het nu alweer over David gaat. Als er één ding is, gemeente, wat de hoogleraren in Apeldoorn hun studenten proberen bij te brengen, dat is dat zij moeten leren luisteren naar het woord. En daarna nog eens luisteren naar het woord. En daarna nog eens luisteren naar het woord. Onder de bediening van Gods geest vanzelf. Maar met de vraag, Heere, wat staat hier? Wat wilt u dat ik met deze woorden, met deze geschiedenis, de gemeenten zeg? Een dominee mag niet zijn prediking al klaar hebben liggen en daar een tekst bij zoeken. Hij mag niet ook altijd dezelfde preek hebben en dezelfde toepassingen maken. Daar is het woord van God veel te rijk en veel te heilig voor. De apostel Paulus die zegt dat ik met al de heiligen zou mogen verstaan wat de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte zij van de liefde van Christus. Daar is studie voor nodig. Daar is vooral de bediening van Gods Heilige Geest bij nodig. En laten wij daarom bidden, gemeente, voor de prediker, maar ook voor ons als hoorder, dat wij ook in deze geschiedenis Gods stem voor ons eigen hart en leven zouden mogen gaan ontdekken. Ik wil vanochtend met u dus een eerste keer gaan luisteren naar die levensgeschiedenis van David, waarbij ik direct al zeg dat wij die levensgang van David nooit zullen verstaan als we daarin de levensgang van Christus niet zien. David is van meet af aan al een type van de Heer Jezus Christus. En dat willen we samen proberen te gaan ontdekken, want daar gaat het natuurlijk om. Onderzoek de schriften, want, zo zegt de Heer Jezus, die zijn het die van mij getuigen. David gezalfd tot koning over Israël. We letten op drie gedachten, de geschiedenis achter die zalving. Waarom gebeurde dat dat David koning werd, jongens en meisjes, want Saul was toch koning? Hoe komt het dat David nu in de plaats van Saul koning wordt? Dan ten tweede de reden van die zalving. Waarom nou toch David? En ten derde de werkwijze van die zalving. Al zeg ik er direct bij, gemeente, dat ik moet kijken of we wel aan dat derde punt toekomen. Dat zal de tijd ons leren. Hoe ging dat dan, die zalving van David? Dus David gezalfd tot koning, de geschiedenis achter die zalving, de reden van die zalving en de werkwijze van die zalving. In Bethlehem staan er heel belangrijke dingen te gebeuren. David wordt tot koning gezalfd over Israël. Dat wist nog niemand. Dat wist Samuel niet. Dat wist Isaï niet. David wist het al helemaal niet dat hij tot koning gezalfd zou worden. De oudsten van de stad, die wisten het ook niet. En we lazen in vers 1 dat de Heere tegen Samuel zei: hoe lang draagt gij leed om Saul die ik verworpen heb? Dat hij geen koning zij over Israël. Vul uw horen met olie. Ga heen. Ik zal u zenden tot Izei, de Bethlehemiet. Want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Nou, voordat Samuel in Bethlehem is aangekomen, is dat gerucht van de komst van Samuel al in Bethlehem doorgedrongen. En de oudsten van de stad, zeg maar het stadsbestuur, de burgemeester enzovoort, die gaan uit Samuel tegemoet en dat doen ze bevend, zo staat er. Want waarom stuurt de Heere die oude profeet naar Bethlehem? Hebben zij iets verkeerds gedaan? Ligt er een bepaalde zonde? En komt de Heere nu bij de persoon van deze Samuel hen bestraffen? En daarom stellen ze de vraag: is uw komst met vrede? En Samuel die stelt hen gerust: het is met vrede. Hij vertelt niet het hele verhaal. Dat is ook gevaarlijk als hij dat zou doen. Dat blijkt wel uit zijn eigen aarzelingen. Hij vertelt wel iets van de waarheid. Hij komt om een offer te brengen, maar hij vertelt niet de hele waarheid. Dat hoeft ook niet altijd. Zo blijkt uit dit gedeelte. Samuel vertelt niet de hele waarheid. Hij houdt veel achter. Hij weet ook lang nog niet alles. Maar hij zegt: ik kom een offer brengen. Een offer in de teken van de dienst der verzoening, heel in het bijzonder met het oog op de heiliging van Bethlehem. De heiliging van de oudsten en van de genodigden aan de God van Israël. Een offer waarvoor ze zich, en daarna een maaltijd waarvoor ze zich moeten reinigen, ritueel moeten reinigen. Ze moeten zich wassen, ze moeten schone kleren aandoen, ze moeten hun zonde belijden. En daarna zal er dus een maaltijd gehouden worden voor genodigden. Waarbij ook heel nadrukkelijk Izei wordt uitgenodigd. En ik weet niet hoe het gegaan is, maar het lijkt erop dat Samuel Izei even apart heeft genomen. En dat hij hem persoonlijk die boodschap heeft meegedeeld die hij van God gekregen had. Izei, ik ben gekomen om een van jouw zonen in de plaats van Saul tot koning over Israël te zalven. Nou, Izei weet natuurlijk niet wat hij hoort. Want een koning zalven. Saul is toch koning over Israël? Jongens en meisjes. Israël had toch al een koning? Jawel, maar er is iets gebeurd. Dat lezen we in het vorige hoofdstuk, dat koning Saul tot 2 maal toe openlijk en heel nadrukkelijk het bevel van God genegeerd heeft en zijn eigen wil heeft gedaan. En hij was gewaarschuwd door Samuel, maar hij deed het opnieuw. Tot zijn eigen eer en tot zijn eigen glorie had hij de Amalekieten, althans een deel daarvan, gespaard en alles wat zij hadden. En dat was de reden dat God tegen Samuel zei: ik heb Saul verworpen als koning en je moet nu naar Bethlehem gaan en daar uit de zonen van Izei mij een koning tot Israël zalven. Het koningschap van Saul zal overgaan op een ander. Dat doet Samuel verdriet, zo lezen we in vers 1, want de Heere vraagt: waarom draagt gij leed over Saul? Want de oude profeet houdt van Saul. Saul die zo heel ootmoedig en zo heel nederig aan zijn koningschap is begonnen. Samuel hield van deze koning. Maar dan moet hij dus dat verdriet opzij zetten en hij moet naar Bethlehem gaan om daar die ene zoon uit Izei te gaan zalven tot koning. Wie dat is, dat houdt de Heer nog even voor zichzelf. Maar het zal in ieder geval een grote verrassing zijn. Voor Samuel en voor iedereen. En hier blijkt in deze geschiedenis, gemeente, wat de profeet Jesaja zegt: dat Gods gedachten hoger zijn dan de gedachten van mensen. Als het van mensen zou afhangen, dan zou David nooit koning over Israël geworden zijn. Maar hier geldt, Gods raad zal bestaan. En hij zal al zijn welbehagen doen. En daarom dat bevel, ga heen. En dat is een duidelijk bevel. En dan lezen we in het tweede vers een heel opmerkelijk woordje. Een tegenstellend voegwoord. Maar Samuel zei. Een duidelijk bevel. Ga heen, zo heeft de Heer gezegd. Zalf mij een zoon van Izaï tot koning. En Samuel protesteert. En Samuel was een profeet. Iemand die van jongs af aan al de omgang met God gewend was, die het spreken van God kende, met wie de Heer heel vaak van persoon tot persoon, van aangezicht tot aangezicht gesproken had. Hij kende de verborgen omgang met God. Hij had geprofeteerd in de naam van God. Hij had zijn hele leven gewijd aan de dienst van God. En nu, maar Samuel zei. En hij heeft ook een reden om dat te doen, want hij zegt, als Saul dat hoort, dan zal hij mij doden. En daar heeft hij echt wel een punt, Samuel. En het blijkt, gemeente, hier uit dit detail van deze geschiedenis, dat Gods kinderen en ook Gods knechten maar heel gewone mensen zijn, die als ze op de omstandigheden zien en als ze op de vijandelijke machten om zich heen zien, de moed in de schoenen voelen zinken en dat ze direct met hun protesten en met hun aarzelingen en met hun vrezen, met hun twijfels weer gereed staan. Ook als je zoals Samuel al aan het einde van je leven gekomen bent, ook als je al zoveel van de Heer hebt leren kennen, in het hart van God geblikt hebt, de raad van God hebt mogen leren kennen, dan nog kunnen die maars en die twijfels je zomaar bespringen. Het zijn maar mensen. Maar Samuel moest hier opnieuw gaan leren wat bijvoorbeeld Psalm 3 zegt. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, tienduizenden niet vrezen. Schoon ik van alle kant, geweldig aangerand en fel geprankt mag wezen. Samuel die kan dus heel rustig naar Bethlehem gaan, want de Heere die is met hem. God is erbij. En dan gaat hij dus naar Izaï. De zoon van Obed. En Obed, jongens en meisjes, dat was dan de zoon van wie? Van Rut en van Boas. Dat wonderlijke huwelijk waar we van lezen in het boekje Rut. En hij moest dus naar Bethlehem. En op dat moment, gemeente, weet eigenlijk niemand nog. Niemand weet nog dat de koning van Israël uit Bethlehem zou moeten komen. Dat was hier nog verborgen. Dat lezen we wel in de profetieën, maar die moesten nog worden geschreven. Dat moest nog worden geopenbaard. Het moest nog worden geprofeteerd. Gods raad is verborgen. Gods verkiezing is verborgen. Dat moet geopenbaard en verklaard worden. Het enige wat tot nu toe bekend was, dat was de profetie van Jacob op zijn sterfbed. In Genesis 49 lezen we daarvan hoe hij zijn zonen zegent en dan zegt hij tegen Juda, Juda, gij zijt het. De scepter zal van Juda niet wijken. Dat wil zeggen, de regeermacht die komt uit Juda. Maar er wordt nog niks over Bethlehem gezegd, er wordt niks over Izaï vanzelfsprekend gezegd, er wordt niks over David gezegd, dat lag allemaal nog verborgen. De aarzeling van Samuel, gemeente, is te bestraffen, dat doet de Heer dan ook, hij berispt hem. Samuel had het dus eigenlijk ook wel moeten weten dat Saul nooit koning had kunnen blijven. Saul was uit de stam van, jongens en meisjes, Benjamin. En Jacob had geprofeteerd, hij zal uit Juda komen. We zullen nog horen, de zalving van Saul, met dat kruikje, dat detail kennen we denk ik wel, breekbaar. En dan daartegenover de zalving van David uit die horen. Een symbool van eeuwigheid, stootkracht, onbreekbaarheid. Samuel moest dus naar Bethlehem. God had zich een koning uit Juda verkoren. En dat is dus die geschiedenis achter die zalving van David. Want uit David zal dan de grote koning, de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus, voortkomen. Die moest uit Juda worden geboren. En nogmaals, wij zullen de levensgang van David niet begrijpen als wij in die levensgang ook de levensgang van Christus zien. Maar dit is dus de geschiedenis. Dan het tweede punt, de reden van die zalving, want waarom nou toch David? We zullen het gaan overdenken. Isaïe die regelt dat al zijn zonen, zo staat er dan, zich gereed maken voor de maaltijd. Ze heiligen zich, ze trekken schone kleren aan, ze wassen zich. Als het goed is belijden ze hun zonden, verootmoedigen ze zich voor God. En dan komt de eerste voorbij in het kamertje waar Samuel zit. We lezen in vers 6. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht, zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde. De oudste. Een heel indrukwekkend figuur. Groot en breed. Koninklijk figuur. Hij straalt leiderschap uit, vastberadenheid. En Samuel die heeft zijn keuze al gemaakt. Deze zal het zijn. Die God zich tot een koning heeft uitverkoren. Maar dan berispt de Heere Samuel opnieuw. En hij zegt dan in vers 7. Doch de Heere zei tot Samuel. Zie zijn gestalte niet aan. Nog de hoogte van zijn statuur. Want ik heb hem verworpen. Gemeente, dat betekent niet een geestelijke verwerping. Maar dat betekent hier eenvoudig dat hij geen koning zal zijn. Een verwerping als koning. En dan zegt de Heere, het is niet gelijk de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Eliab zal geen koning worden. Dan komt de tweede voorbij, vers 8. Toen riep Isaïe Abinadab. En hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan, doch hij zeide, deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna volgt Samma en bij al die zonen die nu langskomen is het telkens weer voor Samuel duidelijk, deze zal niet de opvolger zijn van koning Saul. En dan telkens weer, op grond van die tekstwoorden, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. En opnieuw gemeente zeg ik, Samuel blijkt hier een mens te zijn. Een oude profeet, oud en grijs geworden de dienst van God, gewend aan het spreken van God, kende de verborgen omgang met God, maar hij is dus ook vatbaar voor vergissingen en voor dwalingen. Ook Gods kinderen, ook de meest geoefende, zijn vatbaar voor vergissingen. Zijn vatbaar voor verleiding, voor dwalingen. Dat is een typisch menselijke trek. Wij kijken zo graag naar de buitenkant. Als een jongen naar een meisje kijkt en een meisje kijkt naar een jongen, dan zijn we geneigd om allereerst naar die buitenkant te kijken. Naar het uiterlijk. Hoe ziet hij, hoe ziet zij eruit? In plaats van dat we zoeken naar het karakter. We weten allemaal dat het karakter van een mens veel belangrijker is dan die buitenkant. En toch zijn wij altijd weer geneigd om naar die buitenkant te kijken. Als we iemand ontmoeten die heel veel geld heeft, in een prachtig groot huis woont en in een dure auto rijdt, dan hebben we daar veel meer respect voor dan als iemand in een klein huisje en in een klein oud autootje rijdt. Wij zien aan wat voor ogen is. hebben veel meer ontzag voor een succesvolle zakenman met een heel imperium dan voor een eenvoudig schoonmaakstertje. Als een gemeente een dominee zoekt, dan kijkt ze eerst naar de ambtelijke gaven, in plaats van dat ze zoekt naar iemand die God vreest. Altijd weer zijn wij geneigd om aan te zien wat voor ogen is. En gemeente, is dat geestelijk nou ook niet zo? Dat we zo met datgene bezig zijn wat ogen kunnen zien. En natuurlijk is de buitenkant bepaald niet onbelangrijk. Daar staat Gods woord ook van, daar staat het een en ander van in Gods woord beschreven. Maar heel vaak zijn we daar zo op geconcentreerd. De Heer zegt inderdaad, zondag, dan moeten we 2 keer naar de kerk komen. We mogen onze plek niet ongeoorloofd, zonder reden, leeg laten. Ook deze dag niet, nu het warm is. En andere dingen gaan doen. Dat is niet wat God wil. En het is niet onbelangrijk hoe we eruit zien en hoe wij naar de kerk komen. Dat we ons kleden. Daar is Gods woord het een en ander over geopenbaard. Reformatorisch. Ook door de weeks. Maar, zo weten we dan vanuit Gods woord. Daar redden we het niet mee, toch? We kunnen voor ogen misschien heel wat lijken. Iedereen kan denken, dat is nou een keurige man. Dat is nou een serieuze vrouw. Dat is een voorbeeldig gezin. Ons leven, gemeente, kan aan de buitenkant glimmen als marmer. Blinkend. Iedereen kan onder de indruk zijn. Maar de vraag is, gemeente, wat zit er achter dat marmer? Is dat een huis waar leven in zit, waar mensen wonen? Of is dat een graf? Waarvan de Heer Jezus zegt, het is wit gepleisterd. Maar van binnen is het dood. De buitenkant ziet het er prachtig uit. Niemand kan daar een vuile vinger op leggen. Maar van binnen vol door het doodsbeenderen. Dat is een scherp woord, gemeente. Maar als wij onszelf gaan leren zien in het licht van Gods heilige wet, dan vinden we dat niet te scherp. Dan krijgen we onszelf daarvoor over. Als Gods wet over ons leven, over dat marmeren huis, of ik bedoel over dat marmeren graf gaat schijnen, dan zien we inderdaad, ik red het niet met die buitenkant. Het gaat om mijn hart. God ziet en kent ons hart. Wij niet. Ik niet en u niet. Het is een van onze grootste ellende, dat wij ons hart niet kennen. Of zoals Ledenboer het zei, dat wij onze ellende niet kennen. En heel aangrijpend, gemeente, wij kennen ook Gods hart niet. Wij kennen ook Gods hart niet. Wij zijn geneigd om dingen te houden voor Gods werk die het niet zijn. We zijn geneigd om te bouwen op allerlei zaken waar de Heer niet van af weet. Waar zijn geest niet in heeft gewerkt. Wij zien aan wat voor ogen is, wat ons gevoel ons zegt. Terwijl we ook soms geneigd zijn om maar vraagtekens te blijven zetten achter de stille, verborgen werkingen van God de Heilige Geest. Wat heeft de Heere gemeente een moeite in het leven ook van de zijnen om zijn hart, om zijn werk te leren kennen. En te herkennen. Wij zien aan wat voor ogen is. Eliab, die wordt dus geen koning. Dat is duidelijk. Zie hem niet aan. Zijn gestalte niet. Nog de hoogte van zijn statuur. Want ik heb hem verworpen. Abinadab wordt geen koning. Samma wordt geen koning. Elke keer maakt de Heere dat duidelijk aan Samuel. Deze is het niet. En vanzelf komt dan Samuel natuurlijk met de vraag. Zijn dit al uw zonen dan? Want Samuel begrijpt het niet. Hij heeft toch heel duidelijk gehoord dat hij naar Izaï moet gaan, want ik heb één uit zijn zonen mij tot koning verkoren. Zijn ze dit dan allemaal, Izaï? Dan geeft Izaï antwoord in vers 11. Hij zei, de kleinste is nog overig. En zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tot Izaï, zend heen, laat hem halen. Want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Samuel dringt erop aan. Ook David, die moet aan de maaltijd komen. Ook hij moet zich heiligen, ook hij moet zich voorbereiden op die maaltijd. En we gaan niet beginnen voordat David er is. Waarom heeft Izaï David niet laten roepen? Het wordt niet heel duidelijk gezegd, maar we krijgen de indruk, gemeente, dat Izaï niet zo heel veel op had met die jongste zoon. Dat zie je al aan de woordkeuze die hij gebruikt in vers 11. Hij noemt hem de kleinste. Dat betekent niet, jongens en meisjes, dat het een kleine jongen was. Zeg maar dat hij een jaar of 8, 9 was, of nog jonger. Nee, hier wordt mee bedoeld de jongste. Hij is de jongste. Maar, en dat zit ook in dat Hebreeuwse woord, de minste. Zo noemt Izaï zijn zoon David. De minste. Hij heeft geen gestalte. Hij heeft geen statuur van een koning, zeker niet van een koning. Zoals Eliab, of zoals Samma of Abinadab. Hij is niet zo indrukwekkend als zijn oudere broers. Ja, hij kan mooi op de harp spelen. En hij kan prachtig zingen. En prachtig dichten. En hij is heel graag bij die schapen, dat kan hij heel goed. Hij heeft echt een herdershart, die jongen. Maar een koning? Nee, dat is hij niet. Dat kan Izaï zich gewoon niet voorstellen. Daarom heeft hij hem ook niet uitgenodigd. Dus als het aan Izaï had gelegen en ook als het aan Samuel had gelegen, dan was David nooit koning geworden. Dan hadden ze allemaal hem voorbij gegaan. Maar hij moet toch worden gehaald. En zodra David binnenkomt, zo lezen we, dan weet Samuel het. Deze is het. En terloops wordt in vers 12 nog even meegedeeld. Er staat ook tussen aanhalings of tussen accolades in de tekst hoe hij eruit zag. Hij was roodachtig, met schade schoon van ogen, schoon van aanzien. Hij heeft roodachtig haar. In Israël ook in die tijd een uitzonderlijk mooie kleur waar de mensen van hielden. En rood haar is ook prachtig. Hij had prachtig mooie ogen, hij zag er knap uit, heel zijn lichaamsbouw. David is een prachtige verschijning geweest. Niet zo imponerend en krachtig als Eliab, maar uitzonderlijk schoon geweest. Maar zoals gezegd, geen koning. En als je van tevoren aan iemand had gevraagd wie er koning zou moeten worden over Israël, wie dan dus de opvolger van Saul moest worden, en Saul was natuurlijk groot, een lange man, een brede man, echt een koning, echt een leider. Wie zou nou Saul moeten opvolgen? Ja, dan had je aan Eliab gedacht, maar niet aan David. Maar gemeente, Gods keus is dus heel anders dan de keus van de mens. God ziet niet naar die buitenkant. God ziet niet naar iets van die mens of iets in die mens. Waarom werd David tot koning gezalfd? Omdat het God behaagd heeft. Hier spreekt alles van Gods eeuwige, van Gods soevereine, vrijmachtige, verkiezende welbehagen. Dat is hier overduidelijk de reden. Niet om iets in David, ook al was hij dan roodachtig en schoon van ogen en van aanzien, maar dat is niet de reden geweest. Daarom staat het ook tussen accolades. Gods welbehagen. En gemeente, dat is tekenend voor alles wat God doet. Dat is tekenend voor heel de schrift, dat is tekenend voor heel het geestelijke leven. Gods raad zal bestaan. Hij zal zijn welbehagen doen. Wij zijn steeds maar weer geneigd om te zien naar de buitenkant, naar wat voor ogen is. En we willen graag iets hebben, in handen hebben, in ons gevoel hebben, waar we ons aan vast kunnen houden, waar we op kunnen bouwen. Buitenkant, vroomheid, kenmerken, noemt u maar op, die we aan de Heere kunnen laten zien. En wat is er in het leven van hen die genade kennen veel nodig om hen alleen van genade te doen laten leven? Dat dat woordje alleen overblijft in het hart en leven van Gods kinderen. Genade alleen. De Heere heeft geen lust in de Eliabs en in de Abinadabs. Hij heeft geen lust in de statuur van mensen, in de gestalte van mensen, hoe ze eruit zien. Hoe ze er ook geestelijk uitzien of hoe ze geacht worden door mensen. En hoe ze zichzelf dan ook zien. Hoeveel zijn er niet die zichzelf heel wat vinden, ook op geestelijk gebied. En die zo neer kunnen kijken op andere mensen. Dat deed Eliab ook. Eliab had helemaal niks op met zijn jongere broer. We lezen dat in het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 17, als die geschiedenis met Goliath gaat gebeuren, dan wordt David door Izaï gestuurd naar het slagveld om daar naar de welstand van zijn broers te vragen. En dan lezen we in vers 28 van hoofdstuk 17. Als Eliab, zijn grootste broeder, hem tot de mannen hoorde spreken, zo ontstak de toorn van Eliab tegen David. En hij zeide: waarom zijt gij nu afgekomen? En onder wie hebt gij die weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid van uw hart. Want gij zijt afgekomen omdat gij de strijd zoudt zien. Eliab, hij voelde zich heel wat. Vanwege zijn gestalte, vanwege zijn statuur. En hij keek neer op David en hij noemt hem achterbaks en schijnheilig, vermetel. Maar gemeente, God heeft geen lust in Eliab. Ook niet in een geestelijke Eliab. Hij heeft geen lust in de vroomheid van de vromen. Hij heeft geen lust in de eigen gerechtigheid van hen die zich rechtvaardig in eigen oog achten. Daar heeft hij geen lust in. Alles waar wij naar kijken. En wat voor ons zo belangrijk schijnt te zijn. Maar de Heer heeft betoond zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. De mensen die van hun hoogheid zijn afgebracht. De mensen die hun glorie zijn kwijtgeraakt. Die niks voor God overhouden dan alleen wie ze zelf zijn. Arm en ellendig. Dat zijn geen mensen die horen bij het beste deel van een volk. Geen mensen die horen bij het beste deel van een gemeente. Of bij een beste deel van een gezin. Die zich niet rekenen onder het summum van mensen. Maar die arm zijn en ellendig. Verloren in eigen oog. Op deze zal ik zien. Zegt de Heer. Op wie? Op de armen en de verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Dat, gemeente, is het evangelie. En dat evangelie, dat is verstandskruisigend. Dit evangelie dat is goede werken, kruisigend. Het evangelie van genade dat is vroomheid, kruisigend. En tranen kruisigend. En dan bedoel ik dat in die zin dat als wij daar de grond van maken, als we daarop bouwen, als we dat optellen en aan de Heere laten zien en zo de Heere bewegen willen om ons te zalven. Als we op onze statuur zien, dan verwerpt de Heere ons. Want Hij ziet niet aan wat voor ogen is. Maar Hij ziet het hart aan. En gemeente, ik heb al eerder gezegd, wij kunnen die levensgang van David niet verstaan en niet begrijpen als wij hierin niet de levensgang van Christus zien. En wat nou voor David gold, dat God niet gekeken heeft naar de statuur van David en naar zijn kracht en naar zijn leiderschap, naar wat voor ogen was, dat geldt in veel diepere zin ook voor de Christus. Als wij de levensgang van Christus zien. De grote zoon van David. En David is hierin ook al van meet af aan al een type van Christus. Hier lijkt hij al, ook in de manier waarop hij verkoren wordt, waarop hij aangewezen wordt, waarop hij gezalfd wordt. Hier lijkt hij al op Christus. Nou, Christus die heeft zijn heerlijkheid die hij bij de Vader had afgelegd. Paulus zegt, hij is arm geworden, daar hij rijk was. Hij heeft zichzelf vernietigd, hij heeft zichzelf ontledigd in die zin dat hij zijn koninklijke eer, zijn koninklijke macht en kracht, zijn koninklijke majesteit heeft afgelegd. Of beter zoals Tertullianus, een van de vroege kerkvaders, gezegd heeft, hij heeft die koninklijke eer enzovoorts, hij heeft het stilgehouden. Zich ervan ontledigt. Want jongens en meisjes, waar is nu die grote zoon van David toen hij geboren werd neergelegd? Ja, in Bethlehem. Maar in een voederbak, waar de dieren uit aten. En toen hij door het leven ging, de profeet die zegt, toen had hij geen gedaante. En hij had geen heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Er ging niks van hem uit wat de mensen aantrok, wat de mensen respect vroeg. Geen statuur, geen gestalte. En waar eindigt de zoon van David zijn leven? Aan het vloekhout. Op de heuvel Golgotha. Waar iedereen de lip uitstak, de tong uitstak, waar iedereen hem bespotte en verachtte. En welk volk, gemeente, hoort er nu bij deze koning? Die door iedereen voorbij wordt gezien. Die door iedereen wordt geminacht. Niet vele edelen. En niet vele wijzen. Maar het dwaas der wereld heeft God uitverkoren. Niet de Eliabs, niet de Abinadabs, niet de Samma's en die andere mensen. Ook niet op geestelijk gebied, niet diegenen die hoog zijn van statuur en krachtig zijn van gestalte. Maar die mensen die een hart hebben zoals David, want dat zegt de Heere er ook bij. Hij ziet het hart aan. En wat voor hart had David? Nou, van nature had hij natuurlijk een hart net zoals wij allemaal. Een hart dat dood was voor God. Een hart dat verdorven was vanwege de zondeval. Een hart waaruit voortkomen boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden enzovoorts. En dat zullen we in zijn leven ook nog helaas wel tegenkomen, dat David iets van dat oude hart heeft gehouden. Maar David had, gemeente, ook een nieuw hart. Jongens en meisjes, hij had een nieuw hart van God gekregen. Misschien toen hij net zo oud was als jij, 4 jaar, of 8 jaar, of 10. Een vernieuwd hart. En als je zo'n hart hebt, jongens en meisjes, dan ben je heel graag samen met God. En daarom was David zo graag bij die schapen. Samen met God, met die schapen. En daar pakte hij zijn harp. En daar zat hij zijn psalmen te leren. En te dichten. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Een nieuw hart had David van God gekregen. Uit genade. En ten tweede had David ook een herdershart. Een herdershart. En dat is met name gebleken, gemeente, toen de schapen in gevaar waren. Tot 2 keer toe, en hij vertelt dat ook in hoofdstuk 17, als hij dan bij Saul wordt gebracht, die geschiedenis met Goliath, dan vertelt hij aan Saul dat er tot 2 keer toe, jongens en meisjes, er een roofdier kwam om een schaapje van de kudde van Isaï weg te roven. De ene keer was het een leeuw. Een andere keer kwam er een beer. Nou ja, een leeuw en een beer, jongens en meisjes, als je die tegenkomt, zo'n verscheurend roofdier, die met ene klap van zijn krachtige klauwen je doodslaat en die je verscheurt. Je hebt als mens natuurlijk helemaal geen geweer. Je kan je niet verweren tegen een leeuw. Nou, zo'n roofdier, die had één zo'n schaapje van Isaï geroofd. En David zag dat gebeuren. Dat die leeuw daar met dat schaapje vandoor ging. En wat deed David? Dacht hij van, ja, nou, dat schaapje, het is er ook maar eentje. En dat beestje, dat is nou toch al zo verwond. Ik kan het waarschijnlijk toch niet redden. Daar ga ik mijn leven niet voor wagen. Dat zou gemeente een huurling zeggen. Maar David had geen huurlingenhart. Hij had een herdershart. En daarom kan hij vertellen aan koning Saul in hoofdstuk 17 vers 35. Ik ging uit hem, dat roofdier, achterna. En ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard, bij die manen. En ik sloeg hem en doodde hem. David had een herdershart. En dat herdershart had hij nodig om straks koning over Israël te zijn. Een koning hoort een herder te zijn. Met een bewogen herdershart. En jongens en meisjes, nou ga ik iets zeggen wat helemaal niet kan. En toch ga ik het zeggen. Stel nou dat die schaapjes van David zouden kunnen praten. Wat zouden ze dan gezegd hebben als ze naar David keken? Deze is het. Deze is het. Die ons gered heeft van de dood. Deze is het. Dat zou dat schaapje hebben gezegd, dat uit de klauwen van die leeuw gered is. Deze is het. Zonder hem was ik gestorven. Was ik verloren. Was ik verscheurd door die boze leeuw. En dat zouden al die schapen van David hebben gezegd. Deze is het. Hij is onze herder. En dat zeggen gemeente al Gods kinderen. Van die grote herder der schapen. Die goede herder. Die zijn leven stelt voor de schapen. Want Gods kinderen, gemeente, die leren zichzelf kennen als zo'n schaap. Het is niet voor niks dat de Heere dat beeld gebruikt. Ze leren zichzelf kennen als een zwak schaap. Ze zijn niet opgewassen tegen die geestelijke rovers, die doodsvijanden, De duivel die inderdaad rondgaat als een briesende leeuw. En die zoekt wie hij zou mogen verslinden. Wie is er nou toch tegen de duivel opgewassen? Wie is er opgewassen tegen de wereld met al haar begeerlijkheden? Wie kan tegenstand bieden tegen zijn eigen vlees, tegen zijn zonden? Als hen geweld en list bestrijden, dan zijn ze nergens. Ze kunnen niet eens vluchten. Een hert, dat heeft nog ranke pootjes. Dat kan vluchten. Maar zo'n schaap, zo'n onbeholpen schaapje met die hele dikke vacht, die maar wat heen en weer stuntelt, zo'n leeuw heeft zo'n beestje direct te pakken. Die heeft geen enkele mogelijkheid niet om zich te verdedigen. Hij heeft geen klauwen, hij heeft geen tanden, hij heeft geen mogelijkheid om weg te vluchten. Een schaap is ten dode opgeschreven als een leeuw het oog op hem laat vallen. Hebben we het al geleerd, gemeente? Dat we zwak zijn als de schapen. Weerloos zijn als de lammeren. En dat het een verloren zaak is. Als die grote herder der schapen ons niet zou beschermen en niet zou beveiligen. Hebt u het in uw hart al wel eens gezegd? Misschien nog niet met uw lippen. Misschien durft u dat niet. Maar hebt u het in uw hart wel eens gezegd? Deze is het. Als je de Christus hoort prediken in zijn noodzakelijkheid. Hem heb ik nodig. Zonder hem ben ik ten dode opgeschreven. Zonder hem heb ik geen enkele mogelijkheid om de aanvallen van de boze, van de zonde, van de wereld te overwinnen. Zonder hem ben ik verloren. Zo vaak heb ik geprobeerd om te strijden, maar nooit heb ik overwonnen. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Heb je het wel eens gezegd in je hart, deze is het. Als hij in zijn gepastheid werd gepredikt. Ik noem die oude termen maar, gemeente. Gepastheid wil zeggen, hij is een volkomen zaligmaker. Hij heeft alles gedaan, alles volbracht. En dat voor een volkomen zondaar zoals ik ben. Hij heeft alles, hij is alles. Is je hart wel eens warm geworden toen hij werd verkondigd in zijn schoonheid? Beminnelijk vorst, uw schoonheid, hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is in uw lippen uitgestort. Wat je zegt, deze is het. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend. Deze is het in zijn borgtocht. En noem al die kwaliteiten en deugden van Christus maar op. Deze God is onze God. Hij is ons deel. Hij is ons zalig slot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Deze is het. En dat je hem wel eens aan je hart hebt gedrukt. Zoals die man in het Nieuwe Testament, Simeon. Die door de geest gedreven de tempel binnenkwam waar Jozef en Maria met het kinderke Jezus kwamen. Om hem aan de Heere voor te stellen. Simeon die verwachtte de vertroosting van Israël. Zag er zo naar uit naar de komst van die grote zoon van David. En toen liep hij daar in de tempel en zijn ogen speurden rond. En hij zag daar heel veel vaders en moeders en heel veel kleine kindertjes. En hij wist niet wie de vertroosting Israël zou zijn. Maar toen zei de geest in zijn hart. En hij bracht hem bij Jozef en Maria en bij het kinderke Jezus. Simeon, deze is het. En toen zei Simeon, mag ik hem even vasthouden? En hij drukte dat kleine kind aan zijn hart. En hij zei, nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Mijn ogen, waar ik zoveel verkeerde dingen mee heb gezien, waar zoveel zonden in leven. Mijn ogen, uw zaligheid. Uw zaligheid. Wat een wonder. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen? Dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen. Amen. Heere, leer ons deze heilgeheimen kennen, om af te zien van onszelf, van onze statuur, van onze gestalte, van alles waar wij als mensen zo graag op bouwen, wat we zo graag u aanbieden. Maar dat we ellendig en arm in onszelf zullen zijn en blijven, en van genade alleen zullen leven. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u, niet door de werken, opdat niemand roeme. Maar door u, door de Heer Jezus Christus alleen, en dat vanwege uw welbehagen. Heere, schenk ons toch die genade, die geest, om deze geschiedenis ook mee te nemen naar huis. En dat voor uw aangezicht neer te leggen. En om daarbij te leren leven. Wees dan met ons het verdere van deze rustdag. Wees met de kinderen van de zondagsschool die nog weer bij elkaar komen. De leiding in deze laatste weken voordat het seizoen eindigt. Gedenk hen, Heere. Laat uw geest ook in die kinderharten werken. Zoals het ook in Samuel en ook in David heeft gewerkt. U bent dezelfde, Heere. Breng ons ook deze middag in getrouwheid. Hier in de kerk, om dan ook te luisteren naar dat diepe heilgeheim van uw verkiezende genade. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 132, vers 9 en 11 zingen wij tot slot. Sion is van God begeerd en daar zal ik David door mijn kracht. 9 en 11 van 132. Ontvang met een binnend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. theezet?
Ja, wacht. Logische som is 33,6 geworden.
Ik moet nog even wijzigen. Leidde u op de Duitse leerregels. Ik denk dat het draadje er nog wel legt. Ja, die leg je open. Hè?